zijn we er toch ingetuind. Het is een podcastserie in 6 delen die het WK voetbal als podium voor de tijd belicht.
Ja, want over een paar maanden is het weer zover.
Ja.
En dan komt er weer een WK aan. Heb je er zin in?
Ja, ik heb er wel zin in, ja. Ja. Hoewel ik wel een beetje denk aan die tijdstippen waar die wedstrijden allemaal op worden gespeeld. Het is natuurlijk anders dan we de afgelopen decennia wel gewend zijn.
Wat was het eerste WK wat jij bewust meemaakte?
Nou, dat was eigenlijk het WK van 1970. Dat weet ik nog goed. Dat weet ik nog vrij goed. En vooral de finale. Want die finale die werd... We hadden net een nieuwe kleurentelevisie. Ja, maar een kleur van Aristona.
Daar was je vroeg.
Nou, mijn vader was met dat soort dingen. Ja, redelijk vroeg. We hadden lang een zwart-wit televisie, maar op een gegeven moment toch ook een...
De eerste in de straat, of woonden jullie in een laan?
Nee, wij woonden op een spoor. Het hertenspoor.
Ja, op een spoor?
Wij woonden op een spoor.
Ja.
Ja, niet aan een spoor, maar het heet het hertenspoor. Ja. En daar had mijn vader net een kleurentelevisie gekocht van Aristona. En, want die waren net iets goedkoper dan van Philips. En daar heb ik die WK-finale gezien. En ik vind dat nog altijd. Het was natuurlijk Brazilië tegen Italië.
Ja.
De allermooiste finale die ik ooit
ja,
gezien heb.
Ja, dat is verwennerij geweest, dat begrijp ik. En dat als eerste toernooi, dat is niet toongezet.
Ja. En dat was op dat hoge gras was dat.
Tegenover mij zit Charles Borremans. Ja. Mijn naam is Michiel Balemans.
Dag Michiel.
Mijn eerste toernooi was beladen toernooi, Argentinië. Beladen, omdat het daar natuurlijk nooit gehouden had mogen worden. Voetbaltechnisch stelde het geen bal voor. Het bracht niks nieuws. Maar het leuke is, als kind heb je dat allemaal niet door. En ben je gewoon voor Nederland. En Nederland begon natuurlijk droevig, maar werd beter en beter. Ja, wat mij bijstaat is natuurlijk die bizarre goal van Arie Haan tegen Italië.
Ja, zeker in de halve finale.
In de soort van halve finale. Ja. En wat ik ook nog kan herinneren als kind, dat relletje rondom René van de Kerkhof.
Met die pols.
Maar goed. Weken Argentinië. Gaan we het nog wel over hebben, denk ik.
Zeker, want daar is dat eigenlijk waar we het over willen gaan hebben. Dat is namelijk niet zozeer al die sportieve elementen die WK's interessant maken.
Nee.
Maar we willen juist gaan kijken naar wat er allemaal omheen speelt. Eigenlijk, want het WK is veel meer dan een sportief voetbalspelletje.
Ja, sportief, en dat speelt, speelt nu wel weer een rol, hè? Natuurlijk.
Ja, het gaat natuurlijk om veel meer. Ja. Het is natuurlijk een podium. Het is een manier om jezelf op de kaart te zetten. Om als land jezelf op de kaart te zetten. Om als systeem, als politiek systeem, jezelf op de kaart te zetten. En er zijn natuurlijk ook bepaalde personen die zich ermee op de kaart willen zetten. En dat hebben we natuurlijk gezien nu met Donald Trump.
Ja.
Hè? Donald die...
Zou die de spelregels kennen, denk je?
Nee, natuurlijk niet. Maar dat is helemaal
maakt
niet belangrijk.
Uit,
dat maakt helemaal niet uit. Want ten eerste wordt het WK in zijn optiek alleen in zijn land gehouden. Hij heeft het ook georganiseerd. Hè? Hij heeft natuurlijk een vriend. Dat is Gianni Infantino.
Ja, one of his best friends.
Johnny.
Ja.
Johnny.
Johnny.
Hij heet Gianni, maar je noemt hem Johnny.
Ja.
Johnny Infantino. En daar heeft hij het WK mee binnengehaald. En hij gaat het ook helemaal organiseren. Helemaal zelf. En dat Canada en Mexico ook nog meedoen, ja, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Dat doet niet de zaak.
Nee, dat zijn in wezen een soort provincies.
Zo
natuurlijk.
Is dat. Ja. Zo is dat. Binnenkort zijn het misschien wel de 51ste en 52ste staten. Ja. Dat kan allemaal. Dus dat is dus dat WK, dat is toch erin geslaagd, al vanaf het begin eigenlijk, om veel meer te zijn dan een toernooi waarin lekker gevoetbald wordt. En je een bekertje kan. Het was in het begin ook een heel klein bekertje.
Ja.
Die Jules Rimet, een heel klein dingetje.
En we gaan het dus. In die komende podcast gaan we het hebben over al die randverschijnselen.
Ja.
Over de verhouding met politiek, met macht.
Ja.
Met machtsstrijd.
Ja.
Ja.
Want het gaat om macht. Het is macht. Het is,
ja.
En ja, goed, dus we gaan nu eens kijken. Hè, er zijn wel wat geluiden ook geweest, ook vanuit Nederland, ook vanuit een heleboel andere landen, om dit hele WK te gaan boycotten. Omdat ze allemaal een bloedhekel hebben aan Trump.
Ja.
Ik denk dat er helemaal niks van terecht gaat komen, maar dat mijn mening doet er ook niet zoveel toe. Maar het is in ieder geval, ja goed, je weet het maar niet. De vraag is natuurlijk van hoe we nu verder gaan. Nou, ik leg Trump een boycott of een bom onder zijn eigen WK. En als het dan toch allemaal doorgaat, wat ik wel verwacht, welk podium gaat Trump dan pakken?
Ten
meerdere eer en glorie van zichzelf.
Hè? En gaan wij dus na afloop van dat toernooi zeggen, zijn we er toch ingetuigd? Ja. Of krijgen we gewoon een prachtig voetbaltoernooi te zien? Want dat is het leuke van dat zinnetje. Het was natuurlijk het zinnetje van Herman Kuiphoff nadat Gerd Müller eind van de eerste helft de 2-1 scoorde voor Duitsland, wat later de winnende goal bleek te zijn.
Ja, 43ste minuut, hè?
Ja, dus het is best wel knap dat een commentator, terwijl er nog een helft gespeeld moet worden, dan al zegt, zijn we er toch ingetuind, want dat bleek inderdaad later. Maar we weten uiteindelijk ook niet echt goed wat hij ermee heeft bedoeld. Nee. En dat is ook het leuke van die zin. Hij is voor vele uitleg vatbaar.
Ja.
Vandaar een leuke titel. Ja, voor wat wij natuurlijk wel gaan bespreken, de verhouding tussen politiek en de mooiste sport op aarde.
Ja,
hoe zeggen de Brazilianen dat? Die hebben daar zo'n mooie kreet voor.
Nou, die hebben daar een heel mooi spreekwoord voor. Je schrijft op O Jogo Bonito, maar zo spreek je het dus totaal niet uit.
O Jogo Bonito.
Juist, zoiets. Ja. O Jogo Bonito.
Toegeschreven aan Didi, maar ook aan Pelé.
Ja. Die heeft het uiteindelijk groot gemaakt. Want Het is Didi, dat is eigenlijk Waldir Pereira. Die ook twee keer het WK heeft gewonnen. Namelijk in 1958 en 1962. En die staat bekend als Didi. En die heeft eigenlijk dat O Jogo Bonito, The Beautiful Game, het mooie spel.
Ja.
Als eerste eigenlijk gebruikt. Maar Pelé heeft het eigenlijk synoniem gemaakt met voetbal. Dus Hij heeft dat ook eigenlijk. Hij heeft een boek geschreven. Dat heet Mijn Leven en het Mooie Spel. En hij heeft het evident is het dat het is geklopt, dat hij het is gekoppeld heeft aan voetbal. Pelé natuurlijk nog altijd even de allergrootste.
Ja, mooie speler, maar Daar gaan we het dus niet over hebben.
Nee, daar mogen we niet over praten. Nee.
Waar we het wel over gaan hebben, gaan we is over het groteske van het voetbal. Het is natuurlijk de grootste sport ter wereld. De meest aangesloten landen bij de voetbal, bij de FIFA, bij de voetbalbond.
Ja.
Het meeste aantal geregistreerde spelers. 3,5 miljard. Fans All over the world.
Ja.
Dat betekent dus dat naar een WK-finale vermoedelijk gewoon meer dan 2 miljard mensen kijken.
Ja. Ja.
En het is dus veel meer dan sport.
Ja.
Er is een Britse academicus, een oorspronkelijke zooloog, Desmond Morris. Die heeft in 1981, dat lijkt gedateerd, maar niets is minder waar, een boek geschreven en dat noemt hij de Soccer Tribe.
Ja.
En het leuke is dat hij voetbal eigenlijk uitlegt als een stammenstrijd.
Ja.
En dus heel veel elementen over de stammenstrijd aan de orde laat komen. En die zijn allemaal toepasbaar op het voetbal. De eigen kleur, de aanhang, de rieten, de tactiek, de stamleden, stamhelden. Al die dingen komen aan de orde. En je ziet eigenlijk dat bij die wereldkampioenschappen voetbal al dit soort dingen aan de orde komen. En dat het dus meer is dan het spelletje. Maar het is in wezen gewoon een spiegel van de maatschappij.
Maar is het eigenlijk al van het begin af aan dan zo geweest? Ja. We beginnen in 1930 met...
We beginnen in 1930... En dat begint ogenschijnlijk rustig, maar niets is minder waar ook weer. Voetbal is macht. 1930, het eerste toernooi toegewezen aan Uruguay.
Door wie gebeurde dat? De FIFA die bestond dus al in die tijd.
Ja, de FIFA bestond al. De FIFA bestaat uit mijn hoofd gezegd in 1908 of 1904. Wil ik even vanaf zijn. 1904.
Ja. Hoeveel leden hebben ze nu? 211 aangesloten landen.
211 aangesloten landen. Dat waren er toen minder natuurlijk. In eerste instantie wilde de FIFA eigenlijk dat toernooi gewoon in Europa houden. Maar niemand kreeg het eigenlijk georganiseerd. Landen die zeiden al vrij snel, nee, wij gaan het niet doen. Nederland ook. Nederland is ook gevraagd het te organiseren. Maar die Olympische Spelen in Amsterdam, die waren helemaal niet zo simpel geweest om te organiseren. Dat was best een kluif geweest, dus men weigerde dit. En toen bood Uruguay zichzelf aan.
Waarom? Ja, omdat Uruguay was natuurlijk in 1924, 1928 Olympisch kampioen geworden.
Ja, het was een groot voetballand, maar dat was eigenlijk niet de hoofdreden. De hoofdreden was een politieke reden. 100 jaar onafhankelijkheid.
Wacht, het is 1930.
We hebben het over 1930. En Uruguay is op dat moment een vrij jong land. Dus heel lang een Spaanse kolonie natuurlijk geweest. Vervolgens is het een tijd lang onderdeel geweest van wat nu Argentinië heet.
Ja.
De provincie de Mar del Plata, de Rio del Plata.
Ja.
Maar Uruguay die vond het aardig om zijn 100-jarige bestaan te vieren met dat WK. Vandaar dat het stadion bijvoorbeeld ook het Estadio Centenario heet.
Ja.
En wat natuurlijk wel meespeelde, dat Uruguay inderdaad die twee Olympische finales daarvoor had gewonnen. Dat was toen eigenlijk tot dan toe het grootste voetbaltoernooi ter wereld.
Ja.
Dus Uruguay stond voetbaltechnisch wel op de kaart. Dus de FIFA zei, het is oké. Daarbij, Uruguay die bood ook aan om de kosten van de landen te betalen. Nou, dat moet je onder dikke aanhalingstekens ook zien hoor, of ze dat deden. Er waren uiteindelijk ook maar weinig Europese elftallen die afreisden naar Uruguay.
Maar waarom?
Ja, die kosten waren natuurlijk uiteindelijk veel te hoog. Je moest met de boot.
Ja, je moest met de boot.
Dat duurde weken. Ja. Mensen konden ook geen vrij krijgen. Veel voetballende landen hadden louter amateurs.
Ja,
ja, die mensen hadden gewoon geen geld. Daarbij speelde ook natuurlijk de crisis. Was wereldwijd uitgebroken in 1929. Het jaar daarna was het toernooi. Het aantal geldschieters was minder. Het was allemaal zo simpel niet.
Dus in dat hele kleine landje. Want ik denk dat ze misschien in die tijd nog geen 2 miljoen inwoners hadden.
Ja.
Werd dus een toernooi georganiseerd ter gelegenheid van 100 jaar grondwet, 100 jaar onafhankelijkheid van Argentinië.
Ja, ja.
Ja?
Ja. En wie speelde in de finale tegen elkaar?
Ja, vertel.
Net als in 1928 overigens, de Olympische voetbalfinale in Amsterdam, spelen in die finale Uruguay en Argentinië tegen elkaar.
Oh, dat was in 28 ook al zo?
En dat was in 28 ook al zo. En in 1930 ook al zo. En dat is een ongelooflijk beladen derby. Dat is het nog steeds. Het is de meest gespeelde landenderby ter wereld. En vermoedelijk ook de meest beladen van. Simpelweg inderdaad, omdat Uruguay zich afsplitsen. Je moet het eigenlijk zien als een soort Nederland-België.
Ja.
Maar dan met een Zuid-Amerikaanse saus eroverheen.
Ja.
Nou,
ja.
Dan weet je genoeg.
Ja.
In 1928 was die voetbalfinale gewonnen door Uruguay. En die was in mineur geëindigd. To put it mildly.
En die finale was dus, die Olympische finale was in het Olympisch Stadion.
Ja, die is overigens twee keer gespeeld. Want de eerste keer speelden ze gelijk. En ik was vervolgens een replay een paar dagen later. En die won Uruguay. En de teams keken elkaar na afloop niet meer aan. Schudden geen handen. Er werden geen shirts geruild. Niemand werd gefeliciteerd. En dit is wel een aardig verhaal namelijk. Er is toen een Argentijns-Franse zanger geweest. De man heette Carlos Gardel. En die trad op in Parijs. Die heeft beide teams uitgenodigd voor een van zijn shows in Parijs. En beide teams zijn daarop ingegaan.
Ja.
Dus die zijn naar Parijs gegaan. En hij heeft dat gedaan om die twee teams weer bij elkaar te brengen.
Ja.
Tijdens zijn optreden heeft hij een Argentijnse speler, Raimundo Orsi.
Oh.
Dit is een naam die in podcast nummer 2 nog terug gaat komen. Ik zal niet verklappen waarom. Raimundo Orsi.
Ja.
Die werd door deze Carlos Gardel uitgenodigd op het podium. Want in die tijd speelden voetbalspelers ook nog wel eens viool.
Ja.
Orsi had zijn viool, een Stradivarius, bij zich. Werd uitgenodigd op het podium. Dit is een waar gebeurd verhaal. Ja. En werd vervolgens in eerste instantie uitgejouwd door de spelers van Uruguay. Vervolgens bekogeld met brood. En uiteindelijk bekogeld met flessen wijn. En dit is dus gigantisch uit de hand gelopen. Dit is een gigantische vechtpartij geworden. Waarbij Orsi zelfs heeft gezegd dat hij werd aangevallen. Vermoedelijk door de beroemde Andrade. De grote, grote speler van Uruguay.
Ja.
En dat hij zijn Stradivarius op het hoofd van Andrade kapot heeft geslagen.
Jezus,
om maar even te duiden.
Ja.
Hoe beladen die derby was.
Ja.
En dat was het in 1930 ook.
Ja.
Uruguay won. Heel belangrijk voor dat land.
4-2, hè?
4-2. Bij rust stond Argentinië nog voor. Voor de rust speelden ze met de bal van Argentinië.
Ja, dat is dat verhaal moet je ook even vertellen. Want dus twee ballen.
Ja, ja.
Maar niet tegelijk in het spel, mag ik aannemen.
Het was een Belgische scheidsrechter. En beide teams kwamen aan met zijn eigen bal. En zeiden, ja, wij zijn gewend om met deze bal te spelen. Wij willen met deze bal spelen. En toen heeft die Belgische scheidsrechter een hele slimme oplossing
bedacht. Dat vind ik slim.
Eerste helft spelen ze met de bal van Argentinië. Tweede helft met de bal van Uruguay. En bij rust stond Argentinië voor. En na afloop had Uruguay het pleit gewonnen.
Ja, die had drie keer gescoord.
Weet je, Uruguay was... Ja, wat wij hebben meegemaakt na die EK 88 en dan in het kwadraat. In Uruguay werd officieel een vrije dag gegeven voor de hele bevolking. En het was gewoon één groot straatfeest. Maar het was voor een gemiddelde Argentijn was het volstrekt onveilig om rond te lopen op de straat in Uruguay.
Ja.
Maar andersom hetzelfde. Hè? Want in Buenos Aires werden de ramen van het consulaat van Uruguay ook ingegooid.
Ja.
Kijk, dit soort dingen werden toen niet bekend.
Nee,
maar verplaats het eens in deze tijd. Ja. Als dat nu zou gebeuren, dat zou weken nieuws zijn.
Ja. Ja.
Ja.
Dus dat kleine landje, dat Uruguay, dat wordt voor het eerst wereldkampioen. Wint met 4-2 van het veel grotere Argentinië. Dan mogen we toch stellen dat Uruguay zich met deze prestatie op de wereldkaart heeft gezet. Hè?
Ja,
dat
is dankzij het spelletje voetbal.
Nogmaals een landje van amper 2 miljoen inwoners.
Ja.
En ik geloof dat je ook wel mag constateren dat de FIFA zich voor het eerst eigenlijk... Dat was in feite een vrij kleine organisatie nog.
Ja. Ja.
Zich presenteert als letterlijk wereldvoetbalbond. Hè. Vanaf dat moment begint dat ook allemaal aan te groeien. Want je ziet dat 13 landen doen mee in Uruguay aan het WK.
Ja.
In 2026 zijn dat er dus dit jaar 48. Dus ja.
Vind ik ook bespottelijk veel.
Bespottelijk veel. En ik heb zelf verhalen gehoord dat we bij het WK, wat dan in Marokko,
Spanje
en Portugal, maar ook nog in Uruguay en ook nog in Argentinië en ook nog in Paraguay gehouden wordt, want er worden ook wedstrijden gespeeld, dat we daar naar 64 landen gaan.
Ja.
Dus dan doet ook
Limburg mee misschien.
Limburg, Papua-Nieuw-Guinea. Ja. De Biesbark.
Saarland, ja.
Ja, doet alle. Okay. Ja, Saarland zeker nog. Ja, ja. Daar heeft Nederland geloof ik nog eens tegen gespeeld. Uruguay zet zich op de wereldkaart. En dat is natuurlijk wel. Op een gegeven moment gaan landen dat in de gaten hebben. We gaan het daar later nog veel meer over hebben. Dat dit een mogelijkheid natuurlijk is om jezelf enorm te profileren.
Kijk, wat het aardig is, dat Uruguay, om even terug te springen naar die beladenheid met die wedstrijd van Argentinië. In wezen, Argentinië heeft nageaapt. Hè? Argentinië heeft in 1916 hun 100-jarige bestaan gevierd met het organiseren van de eerste Copa America.
Oh, dus
en Uruguay deed in wezen hetzelfde, alleen maakte daar een wereldtoernooi van. Dat is een beetje overtoepig.
Ja, nee, de FIFA. Ik vind het toch een heel interessante organisatie. We gaan het daar nog uitgebreid over hebben natuurlijk, omdat dit ook een organisatie is die zo groot en zo machtig is. Waar ook zoveel corruptie plaatsvindt. Maar dat het ook, heb ik begrepen, een organisatie is die op de rand van van de afgrond heeft gestaan.
Ja.
En wat ik helemaal niet wist, Michiel, is dat één Nederlander, een zekere meneer Hirschman, dat die daar een ongelooflijk belangrijke rol in heeft gespeeld. Is de man eigenlijk wel, krijgt hij wel voldoende eer eigenlijk. Want de Hirschman, wat ik ook niet wist, is dat dus de FIFA kantoor heeft gehouden, tijdlang.
Ja, in Amsterdam.
In Amsterdam.
Ja, op de Paleisstraat. Ja.
Paleisstraat 31, precies op die hoek daar zo. En tegen het paleis eigenlijk aan. En dat deze Carl Anton Hirschman, van beroep maar handelaar in effecten, een van de initiatiefnemers is tot de oprichting van de FIFA in 1904.
Dus kijk,
1904.
Het aardige is dat in die tijd, want dat merk je ook wel bij het Olympisch Comité, er best regelmatig Nederlanders opduiken in die besturen.
Ja.
En dat had natuurlijk te maken met twee dingen. Over het algemeen had Nederland best wel hoge opgeleide mensen. En daarnaast, Nederland was natuurlijk tot dan toe eigenlijk in alle oorlogen van de anderhalve eeuw daarvoor neutraal geweest. Anderhalve eeuw daarvoor, een eeuw daarvoor, laat ik het zo benoemen. Ja. En dat is natuurlijk ook van belang. Bestuurders uit een neutraal land. Vandaar dat Nederlanders graag werden verzocht om deel te nemen. Ja.
Ja, en dat, wat ik ook begrepen heb, is dat hij dus, die FIFA is opgericht door zes nationale bonden. België, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Zweden en Zwitserland.
Ja.
En, wat ik ook niet wist, ik las ooit dat het Spanje was, maar dat was niet Spanje.
Nee, het was Real. Ja, het was de voorloper van Real Madrid.
Precies, Madrid voetbalclub. Want er was volgens mij nog geen Spaanse bond. Maar dat zijn dus de zes entiteiten die dus de FIFA hebben opgericht. Nederland zat er dus ook bij. Hè. We behoren niet alleen tot de oprichters van de EEG, maar ook van de FIFA. En het bijzondere is dat deze meneer Hirschman, die is dus nooit voorzitter geweest. Want het was overigens een initiatief van de Fransman, de journalist Robert Guérin. En die werd voorzitter. En deze meneer Hirschman, die bescheiden blijkbaar was, die deed dat niet. Maar hij is het wel geweest die op een gegeven moment in hele moeilijke jaren, zo na de Eerste Wereldoorlog, die FIFA bij me eigenlijk overeind heeft gehouden.
Ja, het was na de Eerste Wereldoorlog was het natuurlijk ingewikkeld, want die landen die stonden elkaar natuurlijk naar het leven.
Ja.
En die wilden eigenlijk niet meer met elkaar in wat verbond dan ook zitten.
Nee.
En dan moet je toch proberen de boel bij elkaar te houden. Juist ook omdat sport, hè, het lijkt nu alsof we het negatief benaderen, maar het is natuurlijk ook niet zo. Sport verbroedert natuurlijk ook. Sport kan ook heel erg voor rust zorgen, voor vrede zorgen, voor juist een ogenschijnlijk leuke strijd zorgen.
Ja.
Dus maar wat die Hirschman heeft gedaan is heel belangrijk geweest.
Want ik ben, met name geloof ik dat die Engelsen of de Britten, moet ik eigenlijk zeggen, de Britten, die wilden gewoon niet meer tegen met landen in een overkoepelende organisatie zitten die tot de centrale mogelijkheden behoren. Dus niet meer met Duitsland, niet meer met Oostenrijk, niet meer met Hongarije.
Dat plakten ze erachter.
Het
had natuurlijk
wat,
ook wel te maken met de arrogantie van de Britten. Hè?
Ja.
Want de Britten stonden al eigenlijk sowieso nooit zo te springen om deel uit te maken van die wereldorganisatie. Simpelweg omdat de Britten toen echt nog dachten dat zij het nog bepaalden.
Ja.
En in de wereld. En dan met name in de sportwereld. Want zij hadden toch het voetbal uitgevonden.
Ja.
Dat zat er ook achter. De Britten hebben pas voor het eerst in 1950 meegedaan aan een WK. Die hebben dus de eerste drie WK's laten lopen. Simpelweg omdat ze eigenlijk te arrogant waren en erboven stonden. En hun eigen British Home Championship, Wales, Schotland, Noord-Ierland, Engeland, veel belangrijker vonden. Het was pure arrogantie.
Ja. Ja.
Zie daar weer de spiegel van de maatschappij.
Ja, nee, zeker in die tijd met die Britten. Kijk, nu stelt het allemaal wat minder voor, maar in die tijd was dat natuurlijk, en zeker met hun sport, ze hebben natuurlijk dat allemaal uitgebracht. Maar goed, in ieder geval.
Ja, het leuke is dat Uruguay zette zichzelf op de kaart.
Ja.
Weet je, net als bij de Olympische Spelen in 1896. Dat leek natuurlijk ook een beetje een houtje-touwtje toernooi. Dat was het organisatorisch in Uruguay ook wel. Maar je moet ergens beginnen.
Ja.
En de kop was eraf. En het begin was daar. En dat leidde vervolgens tot een veel groter toernooi 4 jaar later.
1934.
En dat is het eerst wel echt daadwerkelijk beladen toernooi wat heeft plaatsgevonden.
Eigenlijk het toernooi van Benito Mussolini.
Ja. Ik denk dat het goed is om daar in aflevering nummer 2 over te gaan hebben.
Het fascisme moest overwinnen.
U luisterde naar de 6-delige podcast Zijn we er toch ingetuind? Van Streekomroep en Ahoy. Makers zijn Charles Borremans en Michiel Balemans. Techniek is in handen van Wim Roosing, advies Wouter Schutte en eindredactie Konijn van Beurden. De podcast is te beluisteren op onze website nagooi.nl en op Spotify.